Goed, beste mensen, hartelijk welkom. Ik heb bericht van verhindering van de heer Bijman en de heer Van Beuzenkom. De heer Olij, daar is inmiddels in de raad een vervanging gekomen door de heer Helder. En die zal ook in de commissie zal hij als vervanging optreden, want formeel hebben we dat niet bekrachtigd. Ik heb begrepen dat dat ook niet zal gaan gebeuren, omdat de commissie op enig moment een andere invulling krijgt. Ja, maar u kan daar prima als vervangend lid voor de heer Olij zitten. De status is hetzelfde. Ja. Nee, alleen u weet net zo goed als ik, in deze commissie besluiten we niet. Dat doen we officieel inderdaad. En binnen de andere kaders kan u volledig vrij opereren. Dankjewel. Dan hebben we wat problemen met het netwerk. Zodoende zijn we eigenlijk ook wat te laat en sommige mensen proberen nog bij de stukken te komen. Voor een aantal mensen is het inmiddels geslaagd. Maar we gaan beginnen, want u kijkt mij en het is 8 uur geweest. Goed, dat gezegd hebbende, gaan we naar de vaststelling van de agenda. Wie heeft er opmerkingen over de agenda? Ik zie de heer Molet en ik zie de heer Tessel. Ik geef het woord aan de heer Molet.
Voorzitter, dank u wel. Dat betreft eigenlijk het agendapunt 8, die huisvestingsverordening. We zijn toch heel erg benieuwd naar het verhaal waarom dat nu van de agenda geschrapt is. Omdat het toch wel een tamelijk belangrijke verordening is. Dus wij kijken daar met argusogen naar uit.
U krijgt daar uiteraard bij 8 een toelichting door de wethouder hierop. Dankjewel, meneer Tessel.
Dank u, voorzitter. Zelfde vraag.
Oké, dankjewel. Dan heb ik nog een opmerking over de agenda. Wij maken altijd van de vergadering een besluitenlijst. Het is altijd zo dat als er vragen bij de rondvraag of bij de stukken vragen gesteld worden waar niet direct een antwoord op komt, dan krijgt u daar altijd via e-mail een schriftelijk antwoord op. Daarvan hebben we vervolgens met z'n allen vastgesteld dat die besluitenlijst, of dat die toegevoegd wordt aan de besluitenlijst. Want anders dan wordt er een opmerking gemaakt, ik heb het niet gezien of ik heb het niet gehad via e-mail en dat soort zaken. En daarmee wordt het een integraal onderdeel van de besluitenlijst. Waarom maak ik die opmerking? Omdat de Partij van de Arbeid vragen heeft gesteld vooraf aan deze vergadering. Daar is inmiddels een antwoord op gekomen. En ik zou graag willen, en dan kijk ik naar de griffier, ja, dat de beantwoording onderdeel wordt van, of toegevoegd wordt aan de besluitenlijst van deze vergadering. Ja, en dan wordt het een officieel document. Kunt u zich daarin vinden? Oké, dankjewel. Dan gaan we naar agenda punt 3, dat is de behandellijst en een overzicht van de toezeggingen, vragen, vergadering 9 maart 2015. Wie aan de tafel? Ik zie de heer Van der Roest. Ik geef het woord aan de heer Van der Roest.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst een compliment en een bedank richting dit huis voor de beantwoording voor de vragen die ik gesteld heb in de rondvragen. Dat ging dus over de breedte van het voetpad. Er is een keurig antwoord op gekomen en de maximale doorrijbreedte is 75 centimeter. Nou weet ik zeker dat er met name rolstoelen zijn die breder zijn dan 75 centimeter. En moeten die dan op de rijweg? Dat vind ik een verkeerde zaak. Dus dat is onze mening, voorzitter.
Ik kijk even. Oh, ik zie de heer Broers. Ik geef het woord aan de heer Broers.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil ook een dank uitspreken voor de uitvoerige berichtgeving over het fietspad. Toch wil ik daar nog een vraag over stellen. We hebben het veiligheid hoog in het vaandel staan. En het blijft een onveilig punt in mijn ogen, over de braken. Omdat ook het langzaam verkeer vooraf kruist op fietsers. Dus als daar een trekker staat en er moeten fietsers oversteken, dan zou het beste zo kunnen zijn dat die over het hoofd gezien worden. Ik weet niet goed wat voor oplossingen we daarvoor moeten bedenken. Maar het lijkt me toch wel handig dat we de veiligheid van de verkeersweggebruikers toch wel daar een aandachtspunt voor mogen geven.
Heer Broers, dankjewel. Kan de wethouder iets over zeggen? Of hebben we nog technische ondersteuning van de heer Ooyvaart? En anders dan zoeken we op. Ik begrijp dat u blij bent met de beantwoording, met de uitgebreide beantwoording. Alleen de normering die gesteld is met betrekking tot breedte en dat soort zaken, daar zet u toch een vraagteken bij. Nog los van dat dat wellicht zo wettelijk vast ligt. Maar ik geef eerst even het woord aan de wethouder.
Dank u wel. Ja, meneer Van der Roest, of de 75 centimeter al dan niet voldoende zou zijn voor een rolstoel, dat weet ik zo niet. Ik maak gelukkig geen gebruik. Ik hoef gelukkig geen gebruik te maken van een rolstoel. Maar ja, voor degenen die dat wel moeten, zou het heel lastig kunnen zijn. Dus ja, ik wil toch eens met uw opmerking kijken van nou, is het echt zo dat er een rolstoel niet langs kan? Ja, dan zullen we toch moeten kijken of er een andere oplossing gevonden kunnen worden. De bomen zijn gezond, dat is altijd de andere kant. En die boom die kan je niet een beetje afzagen, dat is het punt. Maar ik wil er toch nog eens even naar kijken. Ik moet u wel vertellen dat ik u niet de enige ben die mij daarop attendeert. Dus dat krijgt aandacht. Dan meneer Broers, ja, het fietspad. U weet dat daar ja, heel lang naar gekeken is. Dat geeft ook de beantwoording wel aan. Ja, veiligheid is het belangrijkste kader van de N23. Dat verbetering van die veiligheid, verbetering van de doorstroming in tweede instantie. Ja, als deskundigen uiteindelijk besluiten voor deze oplossing, ja, dan ga ik ervan uit dat er ja, aan alles gedacht is. En nogmaals, die bevraging vanuit dit huis is heel intensief geweest. En uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen dat dit ja, de meest optimale oplossing is. Dat die niet ideaal is, dat geef ik u direct toe. Maar gelet op de situatie daar, is er denk ik geen ideaal oplossing te bereiken daar. Dus het heeft alle aandacht, maar voorlopig gaan we uit van de uitvoering zoals die nu op papier staat.
Ik nee, dankjewel. Wie nog meer aan deze tafel? Niemand. Dan stel ik met u vast dat wij de behandellijst, het overzicht, toezeggingen, vragen en vergadering 9 maart 2015 kunnen vaststellen. En dat er nog even met name aandacht is voor die 75 centimeter, zoals de wethouder heeft toegezegd, om dat nog eens even af te checken. Dankjewel. Dan gaan we naar 4 ingekomen stukken en mededelingen. Volgens mij zijn er geen ingekomen stukken en mededelingen. Oké, dan gaan we naar 5, spreekrecht niet geagendeerde punten. Er zijn ook geen insprekers op niet geagendeerde punten. 6, regionale samenwerking, dan kijk ik naar de wethouder. Zijn er opmerkingen gemaakt? U heeft ook niets te vertellen over de vergadering die je gehad hebt met betrekking tot...
Nou ja, heet van de pers, vanmiddag hadden we ABDB van het CRW, waar onder andere de geplande maatregelen besproken werden tot verhoging van het hergebruik. En de toezegging in ieder geval om de zienswijzes en ook onze inbreng te verwerken in de aanpak, die hebben we duidelijk gekregen. Daar krijgen we ook nog terugkoppeling. Daar zal ik de commissie en raad over informeren. Maar belangrijk is toch dat we doorgaan op de gekozen ja, bak voor de inzameling van kunststoffen. Dat er hier en daar maatwerk ontworpen gaat worden, verstedelijkte oude steden. Er wordt gekeken naar natuurlijk de problematiek rond ja, de luiers en eventueel incontinentiemateriaal. Zaken die niet 4 weken in de grijze bak kunnen vertoeven. Dus al dat soort dingen wordt meegenomen. Maar bij meerderheid van de 7 West-Friese gemeenten is besloten om ja, stappen te zetten om te komen tot de introductie van die derde container voor het inzamelen van plastic inclusief de pakken voor melk en frisdrank. Die kunnen overigens, dat mocht ik vandaag al mededelen, nu al in de plastic, bij de plastic zakken aangeboden worden. Dus dat ten aanzien van de bespreking welke we vanmiddag AB, DB, CAB gevoerd hebben.
Heer Knijn, dank je wel. Zijn daar nog vragen over? Ik zie de heer Helder. Ik geef het woord aan de heer Helder.
Ja, voorzitter, ik heb ook al stemmen gehoord die zeggen van de zwarte bak zal op termijn kunnen verdwijnen omdat we alles op een goede manier kunnen scheiden. En ja, is dit beleid wat dus ook bovenregionaal is, wat dus ook in andere gebieden beleid gaat worden naar de HWC toe, want tenslotte is HWC onze verwerker van het meeste vuil, zal ik maar zeggen. En dat geldt ook voor andere gebieden in Noord-Holland. En ja, wij moeten vanzelf niet proberen in West-Friesland roomser te zijn als de pauze of iets van nog wat meer willen doen. Als dat eigenlijk nodig is, want drie bakken is voor een heel aantal mensen toch in een wat kleinere woonomgeving nog een hele opgave. En wat u al zegt, 4 weken een zwarte bak houden waar middelen in zitten die toch een bepaalde geur af kunnen scheiden, is vanzelf niet prettig, zeker niet als de temperaturen wat stijgen. Dus ik zou toch wat terughoudendheid willen bepleiten, dat heb ik ook bij het laatste raadsvoorstel al wel duidelijk kenbaar gemaakt, met het nog verder doorvoeren van scheiden, want het kost ons al als burgers heel veel geld. En ja, dan vind ik dat daar toch eigenlijk een eind aan moet komen.
Helder, dankjewel. Wil u daar nog op reageren, heer Knijn?
De boodschap is duidelijk en dat is niet nieuw. Wel wil ik memoreren dat uiteindelijk toch het doel is om te komen tot inderdaad het verdwijnen van de grijze bak. Zo, dat is wel de stip op de horizon en dat zou dan betekenen dat ook papier in een daartoe bestemde bak verzameld gaat worden. De vereniging blijft dan nog steeds de vereniging, alleen die haalt dan de bestemde bakken op, daar verandert niks. En daar zijn natuurlijk ervaringscijfers nu al bij bepaalde pilots, waar toch aangetoond wordt, als die bak beschikbaar gesteld wordt, dat zeg maar het scheiden beter loopt dan zonder de bak. En nogmaals, het is een combinatie van communicatie en van middelen. En uiteraard heb ik ook die opdracht heb ik van de raad gekregen. Ook terughoudendheid nou probeer nou eerst dat wat we hebben tot betere scheiding te laten leiden. Maar daarvan is toch de overtuiging bij de overige gemeenten dat je het beide moet doen. Dus zowel communicatie als als middelen. En wat wel ook belangrijk is nog te noemen, is dat we wel gaan monitoren per gemeente. We willen echt, dat heb ik ook nog voorgesteld, laat het een competitie worden. Kogeland staat bijvoorbeeld derde op die lijst van 7, op naar een eerste plaats of iets dergelijks. Kortom, we moeten er met z'n allen keihard aan werken om die 75% te gaan halen. En daar gaan we voor.
Heer Knijn, dank je wel. Ik zag nog een antwoord van de heer Klok.
Nou, ik zag nog even af te vragen, voorzitter. Is het nu zo dat er ook nog een financiële prikkel is, zeg maar, voor de gebruikers van de bakken?
Ik neem het u niet kwalijk als u het raadsvoorstel niet meer helemaal kunt reproduceren, maar daar staat €2,33 in. Het is natuurlijk niet veel, maar dat zou de heffing omlaag kunnen. En dat is een combinatie van meer materiaal als hergebruiken en een stukje lagere heffing voor het. We verbranden minder, dus dan betalen we minder aan meneer Wiebes voor die. En dat is natuurlijk maar een beperkt bedrag, dat is duidelijk. €2,33.
Heer Knijn, dankjewel.
Even mag, de bovenregionaal of enkel in Friesland? Ik neem aan dat dat voor heel Noord-Holland geldt.
De 2,33 is een resultante van het businessmodel waar we voor 4,6 miljoen gaan investeren. In bakken, gechippen, kortom, het hele 4,6 miljoen voor de 7 in 10 jaar af te schrijven. Dus kapitaallasten erop, meer materiaal terug en dat resulteert dan in een sommetje. Maar dat heeft in de communicatie eerder naar jullie toe ook gestaan. Nee, dus, dit is het CAW-gebied.
Mensen, weer even voor alle helderheid. De HWC is opdrachtnemer in dit geval. De opdrachtgever is het CAW, in dit geval 7 gemeentes, maar dat kan ook een individuele gemeente zijn, die op basis van kaders gesteld, voorheen door het CAW-bestuur, maar tegenwoordig wordt de rol van de raad daarin groter, zodoende is het ook in de, of in de raad geweest, om zienswijze in te dienen op het gebied, het CAW in dit geval, hoe willen wij het inrichten, en vervolgens geef je de opdracht, nemer de opdracht om het zo uit te voeren. Het kan best zo zijn dat dat in andere gemeenten van de HWC ook gaan plaatsvinden. Maar dan zou die gemeente dus dezelfde kaders hebben moeten stellen, ja, als in dit geval het CAW. Nee, we zijn onszelf. Ja. En als we niet goed weten waar het over gaat, dan is het moeilijk om kaders te stellen. Ja. En de opdrachtnemer doet niks meer en niks minder als wat wij vragen. Ja? Oké. Okay. Ja, dat. En vervolgens mag je daar een mening over hebben. En als je vindt dat het anders moet, dan zou je er sterk voor moeten maken. Goed, kunnen we dit punt van regionale samenwerking afsluiten? Dank je wel. Dan gaan we naar voorbereiding raadsvergadering, agenda punt 7. Voor de raadsvergadering was 26 mei 2015... Opdracht, structuurschets, West-Friesland. Nou, hier zijn onder andere al vragen over gesteld door de heer Schuitenmaker van de Partij van de Arbeid. Die zijn al beantwoord.
Voorzitter, bij interruptie, 26 mei gaat vervallen. Dat is net het presidium afgesproken. De raadsvergadering van 26 mei vervalt en wordt 22 juni. Dus bij deze.
Zo. Mag ik uit uw woorden begrijpen dat 26 mei helemaal vervalt?
Dus heet, okay. Heet van de naald, Jim.
Okay.
Dat is net besloten, begrijp je? Oké. Okay. Oh, ik heb het nog niet gehoord.
Goed, dankjewel voor deze mededeling. Dan wordt het inderdaad een voorbereiding voor de raadsvergadering van 22 juni.
Klopt.
En dat zal ongetwijfeld op een maandag zijn. Oké. Okay. Goed. Die vragen zijn beantwoord. Ik kijk even naar de heer Schuitenmaker zelf. Voldoende beantwoord. En zijn er vervolgens nog vragen aan deze tafel over de structuurschets van West-Friesland? Ik zie de heer Tessel, ik zie de heer Schuitenmaker, mevrouw Ter Winkel. Ik ga eerst even naar de heer Schuitenmaker.
Ja, ik wil eerst sowieso even het college bedanken voor de beantwoording van de vragen. Heel fijn. Ook mooi dat de vragen en de beantwoording ervan worden toegevoegd aan de commissiestukken, zodat het gewoon een formeel onderdeel wordt van de stukken. Hartstikke goed. Geldt niet alleen voor dit agendapunt, maar ook voor de overige vragen. Dus ik zal dit niet nog een keer gaan herhalen allemaal straks. Ten aanzien van de structuurschets heb ik nog wel even een aanvullende vraag. En dat is meer in de trant van wat als. Want wat ik me even afvraag is, wat als bij dit voorstel niet goedkeuren. Dus wij zeggen als gemeente van, nou, wij gaan hier niet mee akkoord. Wat gebeurt er dan?
Voorzitter, mag ik even vragen? De mensen thuis, weten die waar het over gaat? Kennen die dat terugvinden? Want we hebben het nu over een stuk wat misschien niet bekend is bij de mensen thuis. Dus misschien nou ja, handig.
Zij kunnen in hetzelfde domein komen waar wij kunnen komen. Ja, alleen wij kunnen nog verder komen. Ja, maar in principe hebben ze, als iemand dat wil, kunnen ze inzicht hebben in deze stukken. In de beantwoording niet. Dat klopt. Ja, en daarom laten we ze ook toevoegen aan. Ja. Ik zag nog een vinger van mevrouw Ter Winkel.
Dat klopt, dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissie grondgebied van 1 december 2014 hebben we de regionaal-economische agenda behandeld. Hierin heeft onze fractie benadrukt dat de doorstroming op de A7 van Horen naar Amsterdam en vice versa tijdens de spits slecht is. Als we voldoende banen binnen reisafstand mogelijk willen maken, is het belangrijk om ons niet alleen te concentreren op de West-Frisiaweg, maar ook op de A7. Ten slotte richten we ons ook op de metropoolregio. Dit zouden we graag opgenomen zien in de structuurschets West-Friesland. Tot zover. Dank u wel.
Mevrouw Ter Winkel, dank u wel. En ik had de vinger van de heer Tessel gezien. Ik geef het woord aan de heer Tessel.
Ja, dank u, voorzitter. Een paar opmerkingen. Dat zijn de kaders. Voor het CDA betreft de kaders die wij expliciet stellen, dat zijn die 100.000 euro, exclusief organisatiekosten. Dat is wel een kaderstellende rol. In het stuk wordt ook gesproken, de structuurschets die moet wel iets toevoegen. Het moet niet een opsomming zijn van hetzelfde. Kennis is al heel veel in huis, het moet duidelijk iets toevoegen. Er wordt in het stuk ook gesproken over dat de provincie bereid is om aan de structuurschets deel te nemen. Wordt dan gedacht aan geld? Gaat ze deelnemen in geld? Of wordt het een inhoudelijke bijdrage die de provincie gaat leveren? En dan mijn laatste vraag over dit stuk. Hoe kan ik er nu achter komen of de Kogelandse belangen goed gewaarborgd zijn? Wie is de deelnemer namens dit huis in die overleggen? Nu wordt het steeds voorbereid door burgemeesters en raadsgriffiers. Maar wie is straks de deelnemende partij namens Kogeland in dat circuit? Dank u, voorzitter.
Heer Tessel, dank u wel. Dan ga ik naar de wethouder. De heer Knijp.
Oké. Voorzitter. Ja, de heer Schuitenmaker stelt de vraag, wat gebeurt er in het theoretisch geval dat Kogeland, dat de raad niet instemt met de 10.782 euro? Dat zou betekenen dat wij dus uitstappen als gemeente uit de samenwerking. En vrij hypothetisch lijkt me niet verstandig, maar dat zou het betekenen. Dan doen wij hier niet in mee en dan zouden de Kogeland belangen in deze niet meegewogen worden in het opstellen van een... Er is geen verplichting, of wat dan ook, geen juridische verplichting om mee te doen aan het opstellen van de structuurschets. Laat onverlet dat de provincie dan op een andere manier aan gaat kloppen en wij op een andere manier richting moeten aangeven.
Dus... Ja, maar dat zou dus betekenen dat je dan een theoretische structuurschets West-Friesland en dan tussen haakjes exclusief Kogeland krijgt, zoiets.
Ja, u stelt de vraag zoals u hem stelt. Dus ja, het is vrij hypothetisch, maar dan is dat zo, ja. Maar goed, gelet op de geluiden die we natuurlijk tijdens de twee sessies hebben gehad in Bovenkarspel en ja, de wijze waarop dit voorbereid is en besproken, ga ik er niet vanuit dat gebeurt. Dat we ons zo bijzonder vinden op die kaart. In het raadsvoorstel is heel duidelijk wat mij betreft aangegeven wat het belang is van een structuurschets in deze. Het is gewoon noodzakelijk dat we West-Friesland op die kaart zetten. En dat heeft te maken in contacten met de provincie. Dat heeft te maken met contacten met Den Haag. En dat heeft te maken met contacten uiteindelijk met Brussel. Kortom, wij zullen West-Friesland op de kaart moeten zetten. En dat is... Dat is iets wat een heel breed draagvlak kent binnen zowel ambtelijk als bestuurlijk. En ik ga ervan uit ook dat het binnen de raden gedragen wordt.
Bij interruptie, en dat allemaal wat u net noemt voor 10.700 euro?
Dat is onze bijdrage aan... Okay. Klopt.
Ja, je hebt nog meer banden.
Dan heb ik mevrouw Ter Winkel de A7 opnemen in de regionale economische agenda. Nou, het is zo dat wij laatst natuurlijk te horen hebben gekregen dat de corridor die eerst liep van Amsterdam tot Purmerend nu de corridor Amsterdam-Horen is geworden. Kortom, de ontsluiting van ons gebied die wordt meegenomen in allerlei plannen. Dus ook daar is hij al geborgd. En dat we natuurlijk dat het bijzondere aandacht heeft, infrastructuur en ontsluiting en verbindingen, is duidelijk. En naast de N23 dan ook die corridor. Dan is wat mij betreft en ik denk wat ons betreft dat deel in ieder geval behoorlijk geborgd. Ja?
Voorzitter, mag ik nog even iets vragen over die A7? De A7 staat 's morgens na Amsterdam vast en 's middags naar Horen vast. Als wij mensen uit Amsterdam en regio hierheen willen halen, betekent dat ze 's morgens vanuit Amsterdam naar onze regio rijden. En dan is er geen file, niks hoor. Het is alleen naar Amsterdam en terug. En als we hier activiteit halen, dan komen de mensen hierheen. Dus dan hebben we toch helemaal geen probleem.
Nou, er ontstaan regelmatig nu bijvoorbeeld problemen bij Horen op de afslag de A7. Om rechtsaf te gaan. Wel
ja, als je terugkomt uit Amsterdam.
Nee, maar op de dag ook al. Nou, dus goed, kortom, kijk, en in dat soort modellen, die hele corridorstudie, worden groeiscenario's natuurlijk ook meegenomen. Kortom, dat is een langere termijnvisie op hoe West-Friesland ontsloten dient te worden en mee kan in de vaart der volkeren. Kortom, het is alleen maar positief dat meegenomen gaat worden. Dus, en dan had ik eens even kijken, de heer Tessel. Nou, provincie, zoals ik het begrepen heb, maar misschien kan ik missen, is het niet financieel dat de provincie participeert. Het is gewoon inhoudelijk. Ik kijk even naar... Kijk, oké, dat is informatie die ik dus niet kende. Dus kijk, en wie gaan er zich namens de gemeente mee bezighouden? Nou, dat is een ambtelijke werkgroep hier intern. Die binnen het VVRE hebben natuurlijk altijd ambtelijke werkgroepen ook. En ja, die rapporteren aan mij. En ik heb ook natuurlijk, we hebben ook het rapport van BVR, zoals jullie dat kennen, hooguit. En daar zijn ook een aantal momenten bepaald waar het teruggekoppeld gaat worden aan de Raad. Dus het is zowel, alle lagen worden betrokken bij het vaststellen. En de uiteindelijke vaststelling van de structuurschets ligt natuurlijk bij de Raad. Dat is sowieso het eindstation.
In het stuk, als ik mag...
Welk stuk?
De toelichting aan het eind. En er werd... de uitvoering die ligt in handen van een dagelijks bestuur, wordt voorgesteld, en een ambtelijk apparaat. De raad is eigenaar en ambassadeur. Mm-hmm. Dus er wordt nagedacht over een dagelijks bestuur. En mijn vraag is dus, wie zit er dan in zo'n dagelijks bestuur?
Ik ben nu even... Het antwoord heb ik nu gegeven. Nee. Nee.
Met het dagelijks bestuur worden daar de colleges bedoeld.
Colleges.
Met het dagelijks bestuur worden daar de colleges bedoeld.
De colleges.
Ja. Dus geen apart dagelijks bestuur voor dit project.
Ter verduidelijking, wat is dan de rol van de provincie? Is dat een regierol of alleen inhoudelijk ondersteunend?
Dat is inhoudelijk ondersteunend. En wij hopen natuurlijk dat die structuurschets ook aan de eisen van de provincie voldoet. Wat dat betreft nog, misschien nog een aanvulling op wat de heer Knijn zei. Wat als we niet meedoen aan zo'n structuurvisie? De provincie gaat steeds meer de eis stellen bij het ontwikkelen van bouwlocaties onder andere, dat er regionaal afstemming heeft plaatsgevonden. Dat wordt een verplichting vanuit de provincie. Dus dan heb je eigenlijk gewoon zo'n structuurvisie nodig om aan te kunnen tonen dat er afstemming is geweest. Nou, en dan is het ook heel handig dat de provincie bij dat project aan tafel zit, zodat je hem zo inricht dat zo'n visie, zo'n schets ook aan de eisen van de provincie voldoet. En dat je eigenlijk de handtekening van de provincie er al onder hebt zitten.
Is hier voldoende beantwoord, heer Dessel? Oké. Dan was jij klaar met de beantwoording. Heer Knijn, dankjewel. Dan ga ik het tweede rondje. Ik zie de heer Helder. Ik geef het woord aan de heer Helder.
Nou, voorzitter, ik heb altijd begrepen dat een structuurschets iets is van een richtinggevend stuk. Dus er komt later uiteindelijk een definitief document waarin we dus kunnen zeggen, die kant gaan we op. Maar ja, ik vraag me toch af, misschien zit ik wel verkeerd, we hebben toch met 7 gemeentes in West-Friesland te maken die allemaal een verschillende bestemmingsplan buitengebied hebben. En ja, daar zit dan toch eigenlijk heel veel in als het gaat om werkgelegenheid, met name om bedrijventerreinen. En ik las vanochtend toch in de krant dat in Horen wil het ook allemaal niet zo erg lukken. Nou, Disneypoort zou ik maar buiten beschouwing laten. Dat is allemaal bedoeld in het verleden om die werkgelegenheid hier in West-Friesland te houden. Nou, dat is tot op de dag van vandaag dus, wat blijkt, ook niet gelukt, want de boel staat alle dagen vast. En ik vraag me in gemoede af, is dat woon-werkverkeer, neemt dat toe in aantal van personen die richting het zuiden gaan? Of kunnen we daar toch zien dat er een terugloop is? En hoe is de opbouw van onze bevolking in onze regio? Want ja, we worden misschien ouder en dan zijn er minder jongeren en jongere mensen die dus nog werk zoeken elders. Hoe gaat dat? Hoe zit dat? Wordt dat allemaal onderzocht en wordt dat meegenomen? Want ja, ik, anders vind ik dit ook weer niet meer als enkel een praatstuk. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Want het moet ergens wel toe leiden. Dat wou ik even mededelen, voorzitter.
Helder. Dankjewel. Dan ga ik nog even naar de wethouder.
Ja, ik wil u toch graag wijzen op de aanleiding waarom een structuurschets. Dat wat u schetst, dat willen we juist voorkomen. Het pact van West-Friesland, kortom, het vitaliseren en het revitaliseren hier en daar van West-Friesland. Als we niets doen, dan weten we in ieder geval wat er gaat gebeuren. En die overtuiging is nou heel sterk aanwezig. Er zijn natuurlijk diverse bijeenkomsten geweest met commissieleden, raadsleden ook, waar dat breed gedragen werd. We moeten wat met z'n allen doen. Doen wij het niet, dan doet een andere regio het. Demografisch weten we wat er aan zit te kopen. Kortom, we moeten onze regio aantrekkelijk houden. En op die manier voorkomen dat we te maken krijgen met krimp, met alle gevolgen van dien. En ik vind dat goed verwoord in de inleiding. Ik kan daar niet veel aan toevoegen.
Ik krijg dank je wel. En het aardige is, wat we hier aan tafel zeiden over de A7, is nou typisch iets waarom je met 7 West-Friese gemeenten moet bundelen. Want dat probleem, dat kan je gewoon niet. Je kan daar niet van afzonderen, want dan hebben we gewoon met alles even mee te maken. En dan ben je sterker richting de Rijkswaterstaat en ook richting de provincie. Dus bundeling is belangrijk. En misschien een antwoord op de heer Helder met betrekking tot het verkeer. Als je al kijkt wat er bij Abbekerk eigenlijk al uit Friesland vandaan komt. Ja, dat is niet vergelijkbaar met 20 jaar terug, want dan was er 1 auto uit de polder vandaan. En tegenwoordig, en dat sluit allemaal bij Horen aan. Dus ook de drukte in het West-Friese gebied in combinatie met ja, is de trechter bij Purmerend, dan is hij vol. Ja, en zo werkt het. En dat zou je gezamenlijk moeten onderkennen en vervolgens richting de provincie richting moeten geven. Ja, dus die A7 is inderdaad een gezamenlijk probleem. Goed, dankjewel. Dan wil ik... wilt u er een hamerstuk of wilt u er een bespreekstuk van maken?
In juni.
In juni?
Ja.
Dan moet je het misschien weer opraken hoor. Hamerstuk? Oké, dan maken we er een hamerstuk van. Dan sluiten we 7 af. Gaan we de 8, huisvestingverordening Kocheland 15. Dat agendapunt is geschrapt en de heer Krijn wil graag een korte toelichting geven van waarom. Ik geef het woord aan de heer Krijn.
Ja. Ook voor mij onverwacht. Dat had alles te maken met toch... Ja, hij stond in de app en toen de ambtenaren werden gewezen door het ministerie op het feit dat afspraken ten aanzien van het inschrijven en toewijzen van woonruimte, die mogen niet in een huisvestingsverordening worden vastgelegd. Als er geen schaarste is. En omdat er geen schaarste is in West-Friesland, kon die niet opgenomen worden. Het betrof artikel 2 in de verordening die u toegestuurd hebt gekregen. We gaan dus een nieuwe verordening opstellen. En de aandachtige lezer zal dan tot hetzelfde conclusie komen als ik kwam. En dan blijft er een urgentieregeling feitelijk over. En die urgentieregeling ten opzichte van het huidige wordt uitgebreid met een aantal groepen. En dan hebben we het over mantelzorg en chronisch zieke, gehandicapte, hulpbehoeften. Kortom, die worden betrokken bij de bepaling van de urgentie. En dat gaan we dan natuurlijk goed opnemen in de nieuwe verordening die in ieder geval naar u toe komt, zodat die ook in juni door de raad kan. Dus dat als verklaring voor het schrappen van deze dit punt.
Heer Knijn, dankjewel voor de toelichting. Er zijn twee mensen die vooraf bij de agendavaststelling vragen daarover gesteld hebben. Ik kijk even naar de heer Molet. Het agendapunt is formeel geschrapt. U heeft een antwoord gehad op waarom. Ik geef even het woord aan de heer Molet en aan Sedek aan de heer Tessel.
Voorzitter, dank u wel voor de gelegenheid. Ik heb flaporen. Dat heeft te maken met mijn Indische roots als Indische olifant. Maar een olifant heeft nog een ander verhaal. Die heeft namelijk een tamelijk groot goed geheugen. En ik herinner mij dat wij in november 2014 ook een huisvestingsverordening hebben vastgesteld, waarbij onze fractie heeft gezegd dat we bezig waren om werk te zoeken, omdat die huisvestingsverordening maar slechts een paar maanden kon bestaan, omdat die gebaseerd was op oude wetgeving en met name toewijzingsbeleid inderdaad inmiddels gewijzigd was. Toen heeft de wethouder gezegd, nee, we gaan dit is voor de toekomst. Nu blijkt dus die toekomsthorizon van het college te bestaan uit een paar maanden. Hoe kan het nu zijn dat er in november wordt gezegd van dit is een huisvestingsverordening die nog een tijd mee kan? En dat we nu praten over een nieuwe huisvestingsverordening waarvan we hebben de structuur gezien van die nieuwe huisvestingsverordening, want die heeft in de app gestaan. En tot mijn stomme verbazing zaten daar gewoon hele storende fouten in, met name data die niet juist waren. Ik noem maar een voorbeeld, dat persoonsgebonden beschikking, die werd uitgegaan van een datum ergens in oktober 2003, terwijl de gemeente niet eens bestond. Dat had 2008 moeten zijn, zo stonden daar nog veel meer structurele fouten in. Misschien is het handig om die fouten er ook uit te halen op het ogenblik dat die definitief naar de raad toe komt. En waarom dan nu die nieuwe huisvestingsverordening, terwijl in november wordt gezegd, we gaan hem voor de toekomst vaststellen.
Heer Molet, dankjewel. De heer Tessel.
Ja, dank u, voorzitter. In de voorbereiding van dit stuk, het werd ook wel in het geschreven stuk aangegeven, dat er aanvullende verdelingsregels zijn als er schaarste is aan sociale huurwoningen. Dan was ik op zoek naar dat rapport. Dat je denkt van waar staat nu aangegeven, hoe is op het ogenblik de situatie in West-Friesland? Wat is nu een eikpunt en welk rapport doelen we dan eigenlijk op? Dat is mijn vraag. En is dat dan voor ons in te zien?
Dan met name op het aspect schaarste. Ja, want wie bepaalt dat? En wat is dan de norm? Oké, dankjewel. Dan ga ik naar de wethouder.
Wel, voorzitter. Meneer Molet, wat mij betreft was heel duidelijk waarom we toen toch, en dat wisten we, voor een bepaalde periode die aanpassing maakten. En dat hebben we in West-Fries verband bepaald. Kogeland was toen wel de eerste die dat netjes voor elkaar had. En dat hebben we uiteindelijk allemaal gedaan. Dat ging om die urgentieregeling. En dat is toen goed verankerd. Het kon niet zo zijn dat er binnen West-Friesland verschillend omgegaan werd met die urgentie. Dat hebben we daar dus tijdelijk weten te verankeren. Toen is ook gezegd dat we gingen werken richting die 1 juli, waar de huisvestingsverordening van rechtswegen vervalt, in juli 2015. Nou, daar zitten we middenin, daar is ambtelijk hard aan gewerkt. U spreekt van omissies. Nou, ik neem het in ieder geval ter harte om daar waar mogelijk nog iets niet helemaal goed staat, dat de volgende keer helemaal goed te doen. Maar nogmaals, vandaag is het geen onderwerp van discussie. Dus dat doen we in de volgende commissie grondgebied. Schaarste, ja. Alle criteria uit mijn hoofd ken ik ze niet. Ik heb in ieder geval begrepen dat er volgens de criteria geen sprake is van schaarste. En dat is een vrij. Hoe objectief dat precies is, dan ga ik zo meteen even naar Hans. Eén ding weet ik wel zeker. Op het moment dat er schaarste zou zijn, volgens de criteria, dan ben je wel verplicht alle minuut maatregelen te definiëren om die schaarste tot het verleden te laten behoren. En die schaarste kan dan ook, die verordening rond die schaarste kan ook dan maar vier jaar blijven bestaan. Dus de wetgever heeft in ieder geval heel duidelijk alleen als er schaarste sprake is. En Hans, misschien kan jij nog even de definitie helemaal van schaarste, want ik heb hem niet net helemaal op mijn netvlies.
Nee, dat klopt ook. De wetgever heeft hem ook niet gedefinieerd. Dus dat maakt het altijd een grijs gebied, maar net wat de heer Krijn aangeeft. Schaarste in de zin van de huisvestingswet moet je eigenlijk zo zien als dat je geen mogelijkheid hebt om die schaarste op te lossen. Als je als gemeente of als regio bouwlocaties hebt in potentie, hè, ook al bouw je die niet omdat het bijvoorbeeld de crisis dat ons nu weerhoudt, maar in principe heb je ruimtelijk capaciteit om woningbouw te plegen. Dan is het dus geen schaarste. Ook al heb je die woningen dus niet gebouwd. Dat is het merkwaardige. De wetgever, het Rijk, zegt dus eigenlijk van benut dan die capaciteit die als provincie en als regio in potentie hebt. Ja, dat dwingt je eigenlijk om, als je zelf vindt dat er schaarste is, om een volledig sociale huurwoningwijk te gaan bouwen. Ja, en dat willen we nu juist in onze gemeente zeker niet. En in de regio zeker niet. Dus ruimtelijk is hier in West-Friesland geen schaarste. Integendeel, er is plancapaciteit zat. En daar heb je mee te maken, ondanks dat de ervaring is dat je wel op een huurwoning moet wachten.
Meneer Ooyenvaar, dankjewel voor deze toelichting. Wie heeft er nog meer vragen over dit agendapunt? Niemand? We zien hem terug in de eerstvolgende commissie Grondgebied. Dan gaan we naar 9, ter kennisneming. Kruimelgevallenbeleid. Wie aan de tafel? Ik zie de heer Helder. Ik geef het woord aan de heer Helder.
Naar pagina 7 van dat document. En daar wordt dus, even kijken, want ik moet hem zelf ook even opzoeken. Ja. Daar wordt gepraat over, of is het 6, over die paardenboel. Daar ben ik zelf. Ja, maar in dat document wordt ook over die paardenboel. En dan wordt er, je hebt het agrarisch gebied en het niet-agrarisch gebied. En dan spreken ze over 1000 vierkante meter maximaal. Maar als je in de dressuur die sport beoefent, dan heb je een afmeting nodig van 20 bij 60. En dan zie je op 1200, want zo voldoet deze afmeting niet aan de sport die men pleegt te beoefenen in bepaalde situaties. En ja, er stond van de week een foto in de krant die van mijn erf af is genomen, want ik zit midden in de paardenbakken, zo gezegd. Ik heb er ook geen moment last van, hoor. Desalniettemin, maar die voldoet dus ook niet aan die afmeting. Maar als je mensen hebt die in die sport wel beoefenen, dan moet je wel 20 bij 60 nemen en geen 1000. Ik weet niet of u contact gehad hebt met mensen die daar echt verstand van hebben, want ja, je hebt rijpaarden, renpaarden, dressuurpaarden, springpaarden, nou ja, luxe paarden, die zitten hier misschien, maar werkpaarden. Dus ik, er zijn eigenlijk 3 soorten waar je, kijk, Ankie van Grunsveen, dat is echt een dressuur. En die beoefen je binnen een bak van 20 bij 60, dat wil ik alleen even opmerken.
Heer Helder, dankjewel. Ik geef het woord aan de heer Van der Roest.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het een goede zaak is dat er toch wat kaders gesteld worden en toch misschien wat ruimte ook in een aantal kruimtegevallen. Er was alleen één punt niet helemaal mij duidelijk en dat valt onder punt 7. Dat gaat over de duurzame vergisting van onder de meststoffenwet. En daar staat de laatste 3 zinnen, eindproducten van een krachtens dat artikel dit omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van tenminste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met een omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen. Graag wat uitleg. Onder punt 7 staat dat, ja. Nee, nee. Nou, vandaar ook mijn vraag, voorzitter.
Goed, dankjewel. Je krijgt er nog een antwoord op. Arie Helder, die moet ook nog een antwoord krijgen.
Ja, goed. Bij de 1000 meter zal vooral vanuit de ruimtelijk oogpunt 1000 meter zijn geworden. In de tijd. Ik weet niet of in de tijd de afweging gemaakt is zoals die nu gemaakt is. Er staat op dit moment 1000 vierkante meter in en dat is het.
Agrarisch en niet-agrarisch gebied en daar maakt u geen onderscheid van 1000. Dus dan kan ik me nog voorstellen, als het agrarisch gebied is, dat het wat ruimhartiger toegepast wordt. Maar goed, dat is een mening en een gedachte.
Voorzitter, even ter aanvulling. Overal staat er bij die beleidsregel afwijkend mogelijk. Is dat dan ook niet voor die paardenbak van toepassing?
Alles is mogelijk. Als het getoetst wordt aan de 3 criteria die we aangegeven hebben. Is er sprake van bijzondere omstandigheden? Dat is per geval, wordt dat bekeken. En ruimtelijk is in deze natuurlijk 1000 meter is 1000 meter. Dus zo is dat bekeken. Dat is een. Maar kennelijk, ik kan alleen maar afgaan op het bestemmingsplan landelijk gebied. En dat is natuurlijk is de paardenbak. Hij komt zo meteen nog een keer terug. Uitvoerig aan de orde geweest. En ik kan me niet herinneren dat de 1200 meter toen genoemd is. En ik kan me ook geen verzoeken kan ik produceren van agrariërs of particulieren die graag 1200 in plaats van 1000 willen. Dus ja.
Eerder niet als een bouwvergunning aangegeven en nou wil u dat daar wel onderbrengen. Dus daarom vroeg men het ook nooit.
Mag ik even daar nog wat op reageren? Op zich, die 1200 meter waar meneer Helder het over heeft, dat is zeg maar als je hoger dan M-dressuur rijdt, MNZ-dressuur. En de meeste mensen rijden denk ik wel hobbymatig. En dan zit je met zo'n 20-40 bak. Maar als je inderdaad op een hoger niveau wilt gaan rijden, dan heb je wel zo'n 20-60 bak nodig, dat klopt.
Goed, mensen, ik wil dit agendapunt afsluiten met toch de opmerking gemaakt over de...
Meneer de voorzitter.
Oh, ik, de heer Broers.
Ik wil graag even op de vraag van meneer Van der Roest beantwoorden. Als je het over gewichtsprocenten hebt, dan heb je het over vocht. Dus, zegt u? Ja, dus wat het wil zeggen eigenlijk is dat je 50% vergist en opgelost hebt eigenlijk van je uitwerpselen. Dus het is, je vochtvolume is minder geworden in je uitwerpselen, dus het is droger.
Heer Broers, dankjewel. Er komt een antwoord op. Ja, wat je wel ziet is dat er, en zo moet je eigenlijk ook het kruimelgevallen, het zijn allemaal aparte zaken die niet in de algemene regeling passen. Vandaar dat het de opmerking van de heer Bakker met name per geval wordt en individuele afweging gemaakt. Onder dat sapieter zou ook de opmerking van de heer Helder kunnen vallen. Ja. dat inderdaad een specifieke bak voor iets anders, ja, boven de 1000 meter of de 1000 vierkante meter uit zou komen, maar dat de algemene regeling is 1000 vierkante meter. Ja? Tenzij. Ja? En zo zie je dat met die vergisting ook. We kennen in de Wolgmeer kennen we vergistingen die is met name geënt op het vergisten van organisch materiaal. Ja? En die voert ook mest toe. En waar we hier over spreken is een vergistingsinstallatie bij een agrariër, een groene boer. Ja? Oftewel een varkensboer of een kalverboer of een koeboer die zijn mest vervolgens met andere overige nevenproducten, organisch materiaal. Ja? En dan moet het minimaal moet die 50% mest gebruiken. En dat is vaak in vloeibare vorm. Plus de rest. Ja? En dan mag het niet andersom. Dat staat er in mijn beleving. Goed, maar er komt nog een antwoord op. Ja? En ook op de opmerking van de heer Helder. Maar volgens mij hebben we met deze toelichting moet het volgens mij duidelijk wezen. Niet helder, maar duidelijk. Goed, mag ik dit afsluiten? Dan gaan we naar 10. Eerste herziening bestemmingsplan landelijk gebied Kocheland. Die is ter kennisneming. Maar u kan daar vragen over stellen. U ziet dat natuurlijk allemaal nog een keertje terug. Ja? Want we stellen het in de raad vast. Hij komt dan altijd voorafgaande aan de commissie. Ja? Dus u ziet het nog een keer terug. Als u het college iets mee wil geven, ja, wat er absoluut in moet, en dat is de bedoeling van deze ter kennisname, dan kan u dat nu doen. Wie aan de tafel? Ik zie de heer Tessel en ik zie de heer Van der Roest. Ik geef het woord aan de heer Tessel.
Ja, dank u voorzitter. In de voorbereiding hebben wij ons afgevraagd om hoeveel gevallen gaat het en is het ernstig? In dit huis is dat al waargenomen. Waarom wordt dan binnenshuis die dat niet hersteld? Het bureau, de RHO, die, is dat een partij geweest die goed op de hoogte was wat er speelde? En als dit omissies zijn in het bestemmingsplan, dan vind ik dat die 10.000 euro niet aangesproken moet worden. Maar RHO moet zeggen, het is een omissie van onze kant. De portemonnee blijft gesloten. Dat zou ik graag willen meegeven.
Heer Tessel, dank je wel. De heer Van der Roest.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook een opmerking die de heer Tessel ook gesteld heeft. Ja, is RHO niet voldoende op de hoogte geweest omdat die omissies nu wat boven komen drijven? Of is er onvoldoende informatie vanuit dit huis toch richting het bureau gegaan? Dat er toch een misser hier in dit huis wat zou gegeven kunnen worden. En ja, kunnen u een paar voorbeelden daarvan geven? Ik denk dat, als ik het goed heb, heeft de Partij van de Arbeid ook een paar vragen gesteld aangaande een voorbeeld of een paar voorbeelden. Daar zijn we ook wat nieuwsgierig naar.
Heer Van der Roest, dankjewel. Ik ga naar... Nee, ik zie de heer Klok. Ik geef het woord aan de heer Klok.
Dank u, voorzitter. Als je dit stuk even doorkijkt, dan begrijp je echt het gevoel van dat je beloond wordt voor je eigen fouten. En eigenlijk zou dit een garantiegeval moeten zijn voor datgene wat als omissie door RHO aangegeven is. Dus de heer Tessel, gesloten beurs, helemaal eens.
Heer Klok, dankjewel. Ik ga naar de wethouder, de heer Konijn.
Ja, ik kan u wel zeggen dat mijn eerste reactie ook zo was van hij die een fout maakt, die moet daarvoor opdraaien. Maar zo simpel is het toch niet. Het bestemmingsplan is natuurlijk een uitzonderlijk groot gebied. En tijdens de totstandkoming is daarvan al in de commissie grondgebied is vermeld dat er rekening mee gehouden diende te worden dat er hier en daar wel wat mis zou gaan. En dat schijnt in het verleden ook altijd, omdat het zo omvangrijk is. En dat hoort er gewoon bij. Dat is mij daar heb ik me door de heer Van der Woude echt door laten overtuigen, dat voorkom je niet helemaal. Het gaat om heel veel waarnemingen. Het is handwerk. Het is niet helemaal gedigitaliseerd. Het is dus het echt bekijken van kaarten en het opnemen, ja, nee. Kortom, er zijn fouten gemaakt. 10.000 euro is natuurlijk een hoop geld. Dat is zo, maar kijkend wat er allemaal moet gebeuren, is dat alleszins redelijk. En ja, je bent veroordeeld tot ro. In die zin van, ja, zij hebben de kennis en ervaring. Wij hebben als organisatie goede ervaring met RO. Dat hoor ik van alle kanten. En ja, dit, nogmaals, als ik de opdracht van u krijg, ik wil het nogmaals bespreken of het niet wat minder kan. Maar dat er bij zo'n heel omvangrijk plan een veegplan op volgt, is duidelijk. Maar nogmaals, het veegplan heeft niet alleen te maken met omissies. Het heeft ook te maken met voortschrijdend inzicht of wijzigingen in provinciale ruimtelijke verordening. Die je ook daarin mee gaat nemen. Dus het is en-en. Je krijgt een nieuw kader waar je weer mee kunt werken. En om welke gevallen gaat het? Niet geheel juist ingetekende bouw tussen haakjes vlakken. Vergeten aanduidingen. Onjuist ingetekende bestemmingsgrenzen en dat soort dingetjes waar we tegen aangelopen zijn. En het is ook absoluut niet zo dat je nu zegt van, nou, het is nu echt voor 100% goed, maar zo goed als goed gaan we vanuit. Maar in de periode dat er dus met het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied is gewerkt, zijn er gewoon dingen naar boven gekomen en dat hoort erbij. En nogmaals, ik zeg u toe dat ik over de 10.000 best nog bereid ben eens te gaan praten. Maar dat het hoort bij een bestemmingsplan, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. En we zijn hartstikke trots op dat bestemmingsplan zoals dat daar ligt. Hoe dat tot stand gekomen is. En ik heb meerdere keren ook van bijvoorbeeld een LTO gehoord van, nou, dat is een voorbeeld zoals dat in goed overleg tot stand gekomen is. We hebben een goed kader, we kunnen er goed mee weg. Alleen, ja, dit hoort er gewoon bij. Tot zover de beantwoording.
Voorzitter, er is gevraagd om voorbeelden. De voorbeelden die u noemde, die hebben niets te maken met datgene wat u aangaf, namelijk gewijzigde provinciale inzichten. Het enige wat u noemde waren fouten die gemaakt zijn op basis van verkeerde strepen, verkeerde inschattingen enzovoort enzovoort. Noemt u dan
een... Sorry, er zijn vragen gesteld over welke omissies er zijn. En daar heb ik voorbeelden van gegeven.
Ja, maar u heeft zelf ook gezegd dat het niet alleen omissies waren, maar dat het ook provinciale wijzigingen in provinciale inzichten was. Nu wil ik graag een voorbeeld hebben van de wijziging provinciale inzicht die een paar duizend euro kost.
Ik weet niet hoe u aan de wetenschap komt dat er omissies of wijzigingen die 2000 euro kosten.
Uw eigen,
informatie
uw eigen,
heb ik
uw eigen woorden.
Ik zeg u alleen maar dat er ook sprake is van gewijzigd beleid. En daar waar het noodzakelijk is, nemen we dat mee. En hoewel het één kost, hoeveel omissies onderdeel maken van de 10.000 en het andere, weet
dan,
ik niet.
Mogen we dan een voorbeeld van gewijzigd beleid wat nu ingepast moet worden? Een eenvoudige vraag.
Even kijken. Die heb ik zo niet paraat. Dit is,
er is nog?
Die kunt u rustig krijgen, geen enkel probleem.
Goed, dankjewel. U wil nog een vraag stellen, heer Klok?
Nou, ik wil eigenlijk mijn zorgen uitspreken. Want als je een gesprek ingaat in de zin van, ik wil er eventueel nog wel even een keer over praten. Volgens mij is het gewoon de mouwen oprollen en ervoor gaan om er zoveel mogelijk binnen te halen. Dus ik zou u graag de boodschap mee willen geven om daar vol voor te gaan. Ik vind de reactie erg terughoudend, moet ik u zeggen. En waar ik ook nog even benieuwd naar ben, is, want u gaf aan in uw betoog van, er is in de vorige commissievergadering is al een keer aangegeven dat zoiets er nog na zou kunnen komen. Dus dat betekent dat we het dan hebben over de omschrijving van de opdrachtverstrekking. Hoe dicht is die dan eigenlijk? En wat komt daar dan nog doorheen? En hoe groot is de aannemsom van deze opdrachtverstrekking uiteindelijk geweest? Want dat heb ik ook zelf ook niet even gepraat, maar dat weet je ongetwijfeld.
Ik heb het bedrag niet meer op. Ik dacht iets van 110.000, maar,
ja,
dat moet ik u. Dat is natuurlijk in 2011 al besloten. Dus vergeeft u dat ik dat niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat, als u die vraag nu stelt, dan kunnen we dat natuurlijk heel makkelijk beantwoorden. Dat gaan we uitzoeken. Lauw. U heel lauw of gemakkelijk, nou, het apparaat en de mensen gaan echt voor iedere euro, dat kan ik u verzekeren. En als wij vinden dat er echte omissies die voor rekening van de RO moeten komen, dan zullen we dat echt doen en niet nalaten. Maar goed, er zit gewoon. Nogmaals, ik heb in die zin, het is heel veel handwerk, het is een heel omvangrijk plan. 100% haal je niet. En nogmaals, ik heb aangegeven waarom het noodzakelijk is om dit te doen. Dit is ook een normale gang van zaken. Dit is niet nieuw binnen onze gemeente of in Opdam of in Westerkoggeland voorheen. Dit hoort erbij. En nogmaals, het doel is natuurlijk om weer te komen tot een goed kader waarbij waar het duidelijk is voor de inwoners wat de spelregels zijn, waar we ons met z'n allen aan moeten houden. En dat maakt het stukje dienstverlening richting onze inwoners gewoon beter. En dat is het doel.
Heer Knijn, dank je wel. Misschien even tot slot. Er is toegezegd, mede in aanleiding hiervan kritische vragen, om A nog even een keer naar het totale bedrag te kijken. We hebben inderdaad in 2011 een besluit genomen. En dat was volgens mij een ton of meer. En daar is in dat besluit daar een opmerking over gemaakt bij de aanbieding van het rapport om dit te gaan doen. Over dat er inderdaad er naderhand nog zaken moeten gebeuren. Maar ik denk de toezegging is er om dat nog eens een keer in zijn binnen dit huis te bekijken wat betreft de verhouding tussen omissies en dat soort zaken en of dan die 10.000 euro terecht is. Dus dat is goed om daar gewoon nog eens even goed naar te kijken. In 4 jaar kan je wel behoorlijk een verschuiving krijgen van voortschrijdend inzicht en dat soort zaken. Dus dat is ook het lastige van dit soort plannen, waardoor ze dat volgens mij ook een bepaald risico op veiligheidsafdekking inbouwen. Ja, maar u heeft daar wel bij gezeten en u heeft daar ook een besluit over genomen, niet over het hoogte van het bedrag. Ja? En dat gaat dus in het huis nog eens even worden bekeken. Kan u hier zich dan. Oh, de heer Tessel zie ik nog. Ik geef het woord aan de heer Tessel.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik had nog één puntje opgeschreven. Dat is bij de eerste ronde niet aan bod gekomen. Maar er wordt ook gesproken dat dit besluit, het aanpassen van het bestemmingsplan, geen uitgebreide procedure hoeft te doorlopen. En u vroeg me aan de mensen hier van wat kunnen wij het college nog meegeven. Dat is dat ik wel wil hameren dat het duidelijk moet zijn hoe communiceer ik dit naar de bewoners toe. Hè. Het plan zal digitaal op de website te raadplegen zijn, maar besteed in de Koggennieuws toch aandacht aan dat er een wijziging is geweest op het bestemmingsplan. Dank u.
Dat kunnen we na uw raadsbesluit uiteraard doen. Dat kan ik u toezeggen.
Kunnen we dit agendapunt dan nu afsluiten met dank? Dan gaan we naar 11, beleid paardenbakken. Nou, wie aan de tafel? Ook deze is de kennisnaam. Er zijn al opmerkingen over gemaakt. De heer Molet, de heer Schilder en de heer Helder en de heer Tessel. Ik begin bij de heer Molet.
Dank u wel, voorzitter. Het is een kleine verduidelijking. Op het ogenblik dat je dit leest, dan zie je bullet 2. En daarin wordt gesproken over een paardenbak achter een woning. En dat moet dan aangrenzen aan het bestemmingsvlak. Ik neem aan dat het dan te maken heeft met een bestemmingsvlak waar een woonbestemming op rust. Omdat dat dan anders is dan de agrarische bestemming. Zie ik dat goed? En kan dat misschien iets duidelijker worden verwoord? Want volgens mij heb je daar precies het verschil tussen agrarische bestemming en een normale woonbestemming. Wellicht wel in het agrarisch gebied, maar gewoon met een andere bestemming.
Heer Molet, dankjewel. Meneer Schilder.
Ja, dank u voorzitter. De wethouder stond vorige week in de krant over de paardenbakken. En daar gaf de wethouder ook aan dat met name de provincie zeg maar, ook hier zo streng mee bezig is. Maar kan de wethouder aangeven hoe dat dan werkt en waar die strengheid zich dan in uit?
De heer Schilder, dankjewel. De heer Helder.
Ja, voorzitter, ik heb er al een opmerking op gemaakt in een eerder agendapunt. Maar toch heb ik in zijn algemeenheid ook nog wel een paar zaakjes. Want ik vraag me toch af dat het ook in mijn beleving een bepaalde manier van betutteling is. Maar moeten we ons daar nou ook nog weer mee bemoeien? Wanneer is het voorstel dat we nog een moestuin op een bepaalde manier invulling moeten geven of we de radijzen mogen staan? Of zonnebloemen, noem het maar op. Want daar zit ik dan ook eigenlijk op te wachten. Maar goed, ter zake waar ik me wel het een en ander over afvraag is... wij als agrariërs, veehouders met name, moeten voldoen aan de mestwet. En ja, een paard gebruikt net zoveel ongeveer als een rund. Volwaardig rund, zeg maar, een melkgevend rund. En ja, daar wordt eigenlijk hier totaal geen beleid op gevoerd... als het gaat om de verwerking van mest en ier wat daaruit ontstaat. Want dat is ongeveer 16 kuub per jaar, per dier. Een kleiner beest wat minder. En ik zie heel veel dingen om me heen, want ik heb mijn ogen wel dat ik die de kost geef. En dan zie ik paardrijbakken waarbij nog een schuurtje staat, waar ze nog 's nachts in gehuisvest worden. Wel illegaal of niet illegaal. En dan, nou, dan doen ze nog wel eens wat zo 's nachts, maar er is helemaal geen, totaal geen opvang. En dat wordt allemaal gedoogd. En ja, dan denk ik wel eens, er wordt met twee maten gemeten in deze. En als het meer dan 5 paarden is, dan valt het officieel onder de mestwet en is het bedrijfsmatig. En 1 of net tot 5 is hobbymatig. Maar die hobbymatige activiteit, als je dat om je heen ziet, hoeveel er daar ongeveer van zijn, dan denk ik dat het een derde van de totale rundveestapel is in onze gemeente, zo grofweg gedacht. En er wordt totaal geen milieubeperking aan opgelegd en het gebeurt allemaal wel. En wij worden van alles beschuldigd. Dat wou ik even melden.
Dat zal ongetwijfeld, de heer Elf. Goed, ik ga naar de heer Dessel.
Ja, dank u, voorzitter. Dank aan het college dat ze toch nog een keer hebben willen kijken naar dit beleid. Ik heb het voor mezelf heb ik het een beetje langs laten komen. En dus, volgens mij zijn de wethouder zijn, we hebben 3 mogelijkheden. Volgens mij hebben we 4 mogelijkheden. En de eerste mogelijkheid is, je wil graag paardrijden, je hebt een eigen woning. Dan kan die achter het eigen woning, kan die onder voorwaarden, kan die gemaakt worden, die paardrijbak. Of je hebt een eigen bedrijf, een agrarisch bedrijf, en dan heb je ook met een aantal regels te maken. In alle andere gevallen is het niet mogelijk. Dus als iemand, een burger, die toevallig van paarden houdt en een perceeltje heeft en waar een schuilstalletje op staat, dan is jammer, maar dan is het niet mogelijk. Omdat de paardenbak onder, volgens de provincie, bouwregels valt. En dan hebben we de vierde mogelijkheid. Zijn de eerste 3 niet van toepassing, dan is het afwijkingsbesluit. En dan zit het in de kruimel gevallen. Maar ik leef wel een beetje mee met de heer Molet. En die zegt van, ja, dat achter de eigen woning en achter het bedrijf, daar worden verschillende benamingen gebruikt voor waar het nou wel mag. Ik kom het perceel tegen, ik kom bouwvlak tegen, ik kom bestemmingsvlak tegen. Daar moeten we duidelijk heen zijn. Dus wilt u daar nog een keer naar kijken?
Heer Tessel, dankjewel. Ik ga naar mevrouw Ter Winkel. Rustig aan.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk maar een heel kort vraagje. Begrijp ik goed dat het geen wijziging betreft van het bestaande beleid, maar dat het vooral als verduidelijking wordt behandeld? Tot zover, bedankt.
Mevrouw Ter Winkel, dank u wel. Wie nog meer aan de tafel? Niemand? Dan ga ik naar de heer Knijn. Dank, de heer wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Molet en de heer Tessel, vooral de tekst. Nou, de teksten komen domweg uit het bestemmingsplan, landelijk gebied. Het is inderdaad zo dat agrarisch en wonen wat bijzonder zijn geformuleerd. Dat zullen we in ieder geval ook bij het veegplan wat we zojuist nog besproken hebben goed bekijken. Bedoeling is natuurlijk bij bestemming wonen
op die bestemming wonen, 50 meter en alle regels die daarbij bij horen in het verlengde van de voorgevel, bla 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 bla. Agrarisch hebben we het vrij ruim gesteld, want dan mag het op dit moment nog zelfs buiten het bouwvlak. Dat betekent dat er weliswaar in lijn met het hoofdgebouw daarachter een paardenbak van 1000 meter gerealiseerd mag worden en zelfs buiten het bouwvlak. Nou, daarvan kan ik op dit moment zeggen dat, want dan kom ik ook meteen op de vraagstelling van de heer Schilder, in hoeverre kijkt zo'n provincie mee? Nou, die kijkt heel erg mee. Een buurgemeente heeft recentelijk dus te horen gekregen dat de paardenbak in het agrarische gebied alleen nog maar op het agrarische bouwblok gerealiseerd mag worden. En zij hadden in een conceptbestemmingsplan gezet hetzelfde wat wij hebben. Dus ze kijken echt mee. Zij noemen het ongewenste verstedelijking van het landelijk gebied. En ons bestemmingsplan is er op dit punt doorgekomen zoals voorgesteld. Om ons heen merken we gewoon dat de provincie gewoon zienswijzes indient en die gaat niet akkoord met die verstedelijking. En dat wil men dus via regulering tegengaan. En dat is ook eigenlijk de achtergrond natuurlijk van ons bestemmingsplan landelijk gebied waar het paardenbakken betreft. Dus ik kan u toezeggen dat in ieder geval de tekst met die veegwet nog eens goed tegen het licht gehouden wordt waar het de paardenbak betreft. Dit hebben we met z'n allen zo opgenomen. En het bestemmingsplan geeft weer wat we met z'n allen hier wilden regelen ten aanzien van paardenbakken. Dat is eigenlijk de boodschap. En de boodschap, wat was het? Hoe noemde de journalist het? Dat de provincie meekijkt.
Ik heb niet eens gezien dat hij het aan erg geweest, want hij is van mij erg afgenomen. Er staat hier dus een paard.
Een paardenbak mag dus alleen achter een woning of een agrarisch gebouw worden aangelegd. Als de burger dit leest, dan wij hebben daar dus bestemmingsvlak, bouwvlak. Dat strookt niet met elkaar. Nou, dit is het verhaal van de pers, dus misschien heeft hij dat anders geciteerd, hoor.
Dit is zijn interpretatie. Hij leest ook zaken.
De burger leest die krant.
Goed, de boodschap van de heer Tessel is helder. Ja. Dat u nog eens een keer naar de tekst kijkt met betrekking tot dit aspect. Dat we daar in ieder geval eenduidig in zijn en dat er geen verwarring over kan ontstaan. Het paard is van de gang af. Ja, die kan dus buiten. Met binnen bepaalde kaders.
Ja. En ik wil dit nog toevoegen, voorzitter, als het mag. Er staat ook in de laatste zin, we zullen daarom in het Koggennieuws en op de website van onze gemeente de regels voor paardrijbakken in onze gemeente onder de aandacht van onze inwoners brengen. En om te voorkomen dat dat we teleurstellingen en boze inwoners krijgen. Want dat... Het is vrij rigide, dat geef ik toe, maar met een doel.
Maar wethouder, dan is het inderdaad zo dat datgene wat de heer Tessel zei, het gewoon in Jip en Janneke taal naar voren brengen, zodat geen misverstanden ontstaan. Elk misverstand wat we wegnemen, is weer een procedure minder. Dus ik heb bewondering voor de manier waarop meneer Tessel mijn woorden heeft vertaald, dat het ook voor anderen duidelijk is.
Ik zag de heer Schilder nog.
Ja, toch even een vraag nog, hoor. Want in die veeg... We hebben net aangegeven dat afwijkingen mogelijk zijn. En stel nou dat de gemeente een afwijking mogelijk maakt. Hoe gaat de provincie daar dan mee om? Sorry, we hebben het nu twee... Ik veronderstel dat u twee dingen... De kruimel... Ja, daar hebben we het niet over in deze. We hebben het nu over het bestemmingsplan... En die 10.000 euro die gaan besteden aan omissies, verbeteringen, kortom. En daar heb ik het over. En uiteraard kijkt ook daar de provincie weer mee. Ja? Dat zijn dus feitelijk twee verschillende dingen. Dus die afwijking, die afwijkingsmogelijkheid, daarvan is het dus niet zo dat de provincie zegt van ja, die mag u als gemeente niet geven. Dat druist in tegen onze regels.
Dit is algemeen beleid en als iemand een paardenbak wil plaatsen, dan moet hij een vergunning aanvragen en dan komt het hele riedel komt eraan. En als dat afwijkt van bestaand beleid, dan kan er gemotiveerd een afwijking op zijn en dan kan de provincie het alsnog weigeren. Dat kan, ja, maar het aspect is onder andere genoemd over die grotere bak onder bepaalde omstandigheden. Ja, dat zien we dan, maar die valt dan onder de kruimelgevallen.
Maar nogmaals, al die afwijkingen in de kruimelgevallen, de herhaling, milieuaspecten, functionele aspecten en ruimtelijke aspecten, die moeten meegenomen worden. En het zal natuurlijk heel raar zijn als je in je bestemmingsplan de regels opgesteld is en je gaat constant afwijken via kruimelgevallen. Dat is niet de bedoeling.
Ja, die is toch beantwoord, jouw vraag? Of niet goed, dan krijg je hem alsnog.
Sorry, de vraag van mevrouw De Winkel. Het is puur een verduidelijking van dat wat we met z'n allen vastgelegd hebben in het bestemmingsplan landelijk gebied ten aanzien van paardenbakken. Ja.
Voortschrijdend inzicht. Goed, mag ik dit punt?
Goed, dan nemen jullie de kennisgeving aan. Ja. Maar ik zou dat wel eigenlijk, want als ik de heer Rossi, die heb ik in het verleden wel eens gehad met onze vriend Sjaki, u heette niet in de volksmond. Die gingen vertellen hoe je handhaven moest als het ging om mestopslag. En deze wordt dat gewoon, en hier de geurafstand van 50, nou dat geeft er allemaal aan dat je aan bepaalde regels moet voldoen. Maar er zit meer aan vast als het gaat om de mestwet. Dan moet je dat in deze, als je later wil handhaven, ook meenemen. Want dat loopt vooruit op de vergunning die je verstrekt als je een gebouw of een bouwwerk gaat vragen. Dus dat is 1 en 1, is 2. Maar ja.
Heer Helder, dankjewel.
Ik wil wel reageren. Kijk, in de zin van wat ik bij heel veel paardenbakken zie, is dat de mest gewoon afgevoerd wordt. De paardenpoep. Ik neem aan, maar goed, dat neem ik aan, als er echt sprake is van een grote mesthoop en onze jongens controleren dat daar toch wel een opmerking over gemaakt gaat worden. Want die mesthoop mag niet. Dat staat nergens. Maar goed, hoe hoog moet de hoop zijn? Ik geef het toe. Goed. Ja.
Nee, dankjewel voor je opmerking en we knopen het in onze oren en kijken of we daar iets mee zouden moeten doen. Kan ik dit punt afsluiten? Ja, dan gaan we toe naar de rondvraag. Wie wil de rondvraag? De heer Broes. Ik begin bij de heer Broes.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de gemeente Horen heeft het onmogelijk gemaakt om de bussen bij de jachthaven te doen komen op allerlei manieren. En wat schept mijn verbazing dat elke bus nu door Schewoude gaat, via de dijk, om zo bij de jachthaven te komen en de gevangenis, de Krententuin. Het is er niet één, het zijn er niet twee. Ik denk dat het er wel 15 op een dag zijn. En dat kan wel bij de rest van de bussen natuurlijk, door het straatje. Dus mijn vraag is, hoe gaan we dat oplossen? Zou u niet eens in gesprek kunnen treden met onze buurtgemeente? Om er toch eens een knappe oplossing voor te bedenken. Want onze straat, 146 bussen per etmaal plus 15, dat schiet lekker op.
Heer Broers, dankjewel. Ik ga naar mevrouw De Winkel.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag met betrekking tot de ontsluiting van de buitenplaats. Momenteel is er maar één toegang, CQ-uitgang voor Nieuwbewijk, de buitenplaats. Met de start van fase 2 kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Er is nu al veel verkeer. Is er een mogelijkheid tot een ontsluitingsweg richting de Burgt? Vooral voor fietsers en kinderen zou dit een goede en veilige verbetering zijn. Tot zover, dank u wel.
Mevrouw De Winkel, dank u wel. De heer Van der Roest.
Dank u, voorzitter. Ja, een opmerking en dat gaat richting de fietsvierdaagse. Het was zo, de dinsdag, de laatste dag van de fietsvierdaagse, viel er onder de middag hier 5 mm water. En ik kwam heel veel boze mensen in Horen tegen die met hele natte broekspijpen en schoenen vol met water. Wat bleek, het tunneltje hier onder de jaagweg, die was, nou, of die verstopt is, ik weet niet wat er mee is, maar die 5 mm, die viel in een korte periode, maar dat kan die niet verwerken. Nou, dan is er wat met die afvoer aan de hand. En dat vind ik eigenlijk een kwalijke zaak en ik vond het een schoonheidsfoutje van Kocheland, zo heb ik het maar genoemd.
Heer Van der Roes, dankjewel. De heer Schuitenmaker.
Ja, maar even te reageren op meneer Van der Roes. Het lijkt me dan handig in het geval van het tunneltje in de Wolgemeer om daar even wat extra aandacht aan te besteden. Maar dat is even als reactie daarop. De schriftelijke vragen die we hadden gesteld ten aanzien van het resultaat van de kerntakendiscussie zijn prima beantwoord. Ik vat het even samen in mijn woorden. Iedereen kan in principe bezwaar en beroep aantekenen op het moment dat de definitieve beschikking naar aanleiding van de besluitvorming kerntakendiscussie binnenkomt. Ja, dus dat heb ik zo goed vertaald, hè? Oké, en dan heb ik nog eentje voor de rondvraag die me net te binnen schoot. Als de raadsvergadering in mei niet doorgaat en het wordt eind juni, krijgen we dan nog problemen met het feit dat allerlei regionale regelingen, gemeenschappelijke regelingen, komen met jaarstukken, met begrotingen waar wij een zienswijze eventueel op zouden willen indienen. Dus kan je of dat qua proces dan allemaal nog wel goed blijft gaan. Dus dat schoot me even te binnen.
Dat is een goeie. Meneer Bakker.
Dank u, voorzitter. Ja, twee onderwerpen. De onderwerp Bosstraat Kerkweg op Dam. Drie weken terug heeft daar een hei-installatie getracht een locatie te bereiken op de Bosstraat. Die is totaal klem gezeten tussen twee bloembakken. Ja, er zijn dus natuurlijk wat schade en kosten. Zijn die te verhalen? Dat is punt 1 over dit onderwerp. Daarnaast zijn er ook, heb ik gezien deze week, straatwerk verricht. Is dat herstelstraatwerk betreffende dit onderwerp? Of zijn dat, of hebben deze straatwerken, bestratingswerken, zijn die vooruitlopend op de betrekking voor de herinrichting werkzaamheden van de Kerkweg en de Bosstraat? Of zijn dat, of is daar in principe al een voorstel van die herinrichting van die Kerkweg en kunnen wij dat al beoordelen? De tweede stond er van, er is al over gememoreerd, een artikel in de krant betreffende de Zevenhuizen, dat daar een opnieuw een gesprek komt betreffende de invulling van de bedrijven, dat misschien ten koste zou gaan van Distriport. Weet de wethouder daar al iets van?
Heer Bakker, dankjewel. Niemand meer aan de tafel, dan ga ik naar de wethouder. De heer Knijn.
Dank u wel. Meneer Broers, ja, nieuws voor mij. Ik wist niet dat de bussen die geparkeerd worden op het Visserseiland en dan de toeristen uitlaat voor zeg maar het Oostereiland, dat die nu via Scharwoude zouden rijden. Ik weet dat niet. Ik ben bereid om dat in ieder geval kort te sluiten met de portefeuillehouder in Horen. Want dat vind ik inderdaad iets wat niet gewenst is. Of ik middelen heb om dat tegen te gaan, dat vraag ik me af. Het is een openbare weg. Maar dat het een ongewenste ontwikkeling is, daar ben ik het met u eens. Dus dat ben ik bereid uiteraard even kort te sluiten. Dan heb ik de vraag over de buitenplaats en de ontsluiting. Nou, die staat in het uiteindelijke plan, staat die natuurlijk ingetekend, maar in de realisatie is die is afhankelijk gesteld van de ontwikkeling van buitenplaats. En voor fase 2 is er geen verdere ontsluiting opgenomen. Dus dat, ter verduidelijking, de ontsluiting via de Burgt, Er zijn twee ontsluitingen uiteindelijk. Eentje dichter bij de Goren en eentje zeg maar op echt op de Burgt. Dus het is wel aannemelijk dat die eerste, die fietsontsluiting wel, dat is nogmaals afhankelijk van de ontwikkeling en de snelheid van de ontwikkeling. Maar in fase 2 staat die niet. Dus dat betekent inderdaad goed uitkijken voor het bouwverkeer. Want op dit moment wordt er gewoond, over een paar weken wordt er gewoond. Dat is onmiskenbaar. Maar we hebben natuurlijk wel een mooie buitenweg. Hè, daar. Maar uiteindelijk komen ze bij de Spiedijkenweg komen ze elkaar tegen. Dat is niet anders. Ja. Nou, de fietsvierdaagse en de tunnel bij de Jaagweg, volgens mij is dat geen tunnel van de gemeente. Hans, ik kijk even naar jou.
Dat denk ik ook niet.
Oké, dankjewel. Ik neem het wel op, want aansluitend werd natuurlijk door de heer Schuitenmaker de situatie in de Woogmeer. Er worden bij het ontwerp en de aanleg uiteraard worden er klokpompen, de bekende klokpompen opgenomen. En, alleen daar moet je wel zorgen dat die niet verstopt zit, want dat wil nog wel eens gebeuren en die moet je gewoon onderhouden. Dus ik neem aan dat het hier of een kwestie is van een defecte klokpomp of hij zat verstopt. Maar goed, we zullen de melding doorgeven, want dat is inderdaad ongewenst en gevaarlijk. Meneer Schuitenmaker, de GR, het is voor mij ook kersvers het besluit in het presidium om de raad natuurlijk uit te stellen. Ik neem aan dat daar over gesproken is. Dus ik kijk even naar de heer Molet. Meneer Molet, wat is daarover besproken?
Dat er geen stukken waren die haast hadden. Er stond één agendapunt op de agenda voor 26 mei. En dat kon wachten tot 22 juni. En in de tussentijd zijn er geen stukken bijgekomen die direct de behandeling vragen. En normaal gesproken, als er inderdaad stukken zijn van een gemeenschappelijke regeling, gaan we die toch eerst in de commissie bespreken. En dat zal niet het geval zijn.
Maar ja, morgen hebben jullie collegevergadering, dus ik bedoel, neem punt even mee. En kijk of er geen dingen tussen wal en schip dreigen te vallen.
Dank u wel, meneer Molet, voor de ondersteuning. Meneer Bakker, twee zaken. De bloembakken. Het heeft mij bereikt terwijl ik de CAW-vergadering, het was vanmiddag, dus... Hij is uitgezet bij het apparaat. Of het bekend is, weet ik niet. En ja, mocht het zo zijn dat er schade is aangebracht aan eigendommen van de gemeente, dan loopt daar de normale procedure. Hè. En dan, u had ook een vraag over eventueel straatwerk. Nou, dat wordt in diezelfde beantwoording dan wel meegenomen. Dat weet ik hier vandaan niet. Wel kan ik u vertellen dat de herinrichting Bosstraat, Burgemeester Dekkerstraat, Handelskade een deel en Dorpstraat een deel, dat op 8 juni in de commissie aangeboden wordt, de herinrichting. En dat hopelijk afgehamerd wordt in de raadsvergadering van 22 juni aanstaande. Dus,
U hebt het over behandelen in de commissie. Ik dacht dat we met betrekking tot de Dr. Lomerstraat hadden afgesproken dat het eerst in de informatieavond aan ons zou worden meegedeeld.
Er komt een... Vooralsnog is de lijn dat hij in de commissie komt met een aantal alternatieven.
Hopen we dan weer niet het risico dat we dan weer heen en terug gaan met besluiten?
U legt bij ons, als het een goed concept raadsvoorstel is, dan zou dat niet, dan zou het in één keer goed kunnen. Districtport, ja, ik heb het artikel vandaag ook gelezen en u weet dat er binnen de VVRE aanstaande vergadering in, dat is dan de, even kijken, ergens 22 mei of zo, wordt er weer gesproken over de notitie bedrijventerreinen, zoals u dat weet, hè, over hoe gaan we om met bedrijventerreinen in West-Friesland en ja, zoals gezegd, de Distriport is iets van de provincie en daar kunnen wij ons niet in mengen.
In dat stuk is gesproken over een gesprek tussen Horen, Kochland, provincie en de projectontwikkelaars. Weet u daar dan iets van, betreffende de afspraken die in het verleden zijn gemaakt.
Nee, ik weet niets meer dan wat u weet. We hebben het rapport gezien van de bond. Daar wordt het een en ander over Distriport vermeld. En daar blijft het bij. Het is een bovenregionaal... En dat onderhoud wat u noemt, ik ken het niet. Maar goed, ja?
Heer Knijn, dank je wel. Het zou wel prettig zijn, heer Helder, als u het bilateraaltje gewoon stopt, want het is gewoon lastig. Ja, er wordt netjes een beantwoording gegeven op vragen en dit stoort mateloos. Maar goed, sommigen maken zich er ook al de schuldig aan, dus u bent niet de enige, maar ik zou dat toch wel gezegd willen hebben. We vergaderen gezamenlijk, we luisteren naar elkaar, ja, en krijgen we netjes antwoord. Ik zie de heer Van der Roes nog.
Voorzitter, ik heb goed geluisterd en ik heb ook geen overleg gehad, maar ik ben met het antwoord wat de portefeuillehouder gaf aangaande de buitenplaats, de ontwikkeling van fase 2, dat zijn wij als fractie slecht te spreken. Wij vinden dat dit toch de veiligheid ten goede moet komen als die ontwikkeling daar plaats gaat vinden. En dan moet die aansluiting op de burcht moet mogelijk wezen. Hoe dan ook. Want het is er nu al hartstikke druk en levensgevaarlijk op die Zuid-Spierijkerweg. En dat wordt alleen maar erger. En als daar nog weer een tweede fase bij komt, dan moet dat meteen opgelost worden. En of de financiën dan een rol spelen, dat kan ik zo niet beoordelen. Dat zal misschien in eerste instantie wel. Maar de andere kant is, veiligheid is niet te koop. Dus toch sterke aandrang van onze kant uit om dat mee te nemen in de ontwikkeling fase 2.
Ik vind het jammer dat WK hiermee komt, want wij hebben als GBK dat voorgesteld bij het eerste plan, de eerste fase. Dat ze dat niet ondersteund hebben, dat vind ik jammer.
Mensen, die discussie gaan we nu niet aan. Laten we wel zijn, de raad heeft een besluit genomen. Daar zat de ontsluiting op de burcht nog niet in. Dat is inderdaad puur financiële overweging geweest. Het is goed dat u nu een opmerking maakt omdat u zich zorgen maakt over een stukje veiligheid met betrekking tot de ontsluiting, de enige ontsluiting die er is. En ik neem aan dat de wethouder u gerust wel gehoord hebt en dat hij daar nog eens even naar kijkt. Ja, of in ieder geval datgene wat we van plan zijn en het besluit wat we genomen hebben, of dat aanleiding geeft tot. Ja, en daar wil ik het bij laten. Goed. De rondvraag hebben we gehad. We gaan lekker naar huis. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de beraadslagingen. Wel thuis en tot de volgende keer.